onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 85. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Het eerste vers van Psalm 85. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen wij zingen het eerste vers van de 30e psalm. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 30e psalm naar voorlezing van de geloofsbelijdenis vervolgens zal u gelezen worden uit het eerste boek van Mozes, het 14e hoofdstuk, de versen 8 tot en met 24. We noemden u Genesis 14, de versen 8 tot en met 24.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende, ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Toog de koning van Sodom uit, en de koning van Gomorra, en de koning van Adama, en de koning van Zeboïm, en de koning van Bela, dat is Soar. En zij stelden tegen hen slagorde in het dal Siddim, tegen Kedorlaomer, de koning van Elam, en Tidial, de koning der volken, en Amraphel, de koning van Siniar, en Arioch, de koning van Elassar, vier koningen tegen vijf. Het dal nu van Siddim was vol lijmputten, en de koning van Sodom en die van Gomorra vluchtten en vielen aldaar, en de overgeblevenen vluchtten naar het gebergte. En zij namen al de haven van Sodom en Gomorra en al hun spijzen en trokken weg. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrahams broeder, en zijn haven en trokken weg, want hij woonde in Sodom. Toen kwam er een die ontkomen was en boodschapte het Abram, de Hebreër, die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre, de Amoriet, broeder van Eskol, broeder van Aner, de welks Abrams bondgenoten waren. Als Abram hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318, En hij jaagde hen na tot Dan toe. En hij verdeelde zich tegen hen des nachts, hij en zijn knechten, en sloeg hen. En hij jaagde hen na tot Hoba toe, het welk is de linkerhand van Damascus. En hij bracht alle haven weder, en ook Lot zijn broeder en diensthaven bracht hij weder, als ook de vrouwen en het volk. En de koning van Sodom toog uit hem tegemoet, nadat hij wedergekeerd was van het slaan van Kedorlaomer en de koningen die met hem waren, tot het dal Schave, dat is het dal des konings. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn, en hij was een priester des Allerhoogste Gods. En hij zegende hem en zeide, gezegend zij Abraham Gode, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tiende van alles. En de koning van Sodom zeide tot Abraham, geef mij de zielen, maar neem de haven voor u. Maar Abraham zei tot de koning van Sodom, ik heb mijn hand opgeheven tot de Heere, de Allerhoogste God, die hemel en aarde bezit. Zo ik van een draad af tot een schoenriem toe, ja, zo ik van alles wat uwe is, iets nemen, opdat gij niet zegt, ik heb Abraham rijk gemaakt. Het zij buiten mij. Alleen wat de jongelingen verteerd hebben, en het deel deze mannen, die met mij getogen zijn, Aner, Eskol en Mamre, laat die hun deel nemen.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 21. Daar lezen we het volgende. Van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises, en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging van onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had en heeft geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En zulks alles geleden tot tot vergeving van onze zonden. Daarom zeggen we wel terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus onze Heere. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zaligmaken van hun zonden. Zingen wij van Psalm 110, het eerste vers. Dus heeft de Heere tot mij en Heere gesproken, zit op de troon, ter rechterhand naast mij, en ook de verzen 4 en 5. De verzen 1, 4 en 5 van Psalm 110. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente. In artikel 20 wordt ons de verzoening beschreven vanuit God de Vader. Abraham heeft daarvan gesproken tot Isaac, toen hij Isaac zou moeten gaan offeren. Isaac vroeg: waar is nu eigenlijk het dier dat geofferd moet worden? En wat zei Abraham, jongens en meisjes? De Heere zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. De Heere zal ervoor zorgen. En dat gebeurde in de tijd van Isaac niet alleen. Die ram met zijn horens verward in de struiken, die in plaats van Isaac geofferd werd. Maar het vindt zijn diepste vervulling in Jezus Christus, die dierbare borg, door de Vader naar deze aarde gezonden om geofferd te worden. Om het offer van zijn eigen leven te brengen. In artikel 21 wordt de verzoening door voldoening belicht vanuit de Zoon van God. En daarom schrijven wij boven artikel 21 de voldoening door Christus. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats verzoenend lijden. Ten tweede zwaar lijden. En ten derde vertroostend lijden. Voldoening door Christus. In de eerste plaats dus verzoenend lijden. Ten tweede zwaar lijden en ten derde vertroostend lijden. Wij geloven. Het valt dus niet te begrijpen wat in dit artikel staat. In het geloof mag het gekend worden. Gods kinderen mogen zich verwonderen en aanbidden. De Heere loven, bijzonder de Zoon van God groot maken, omdat Hij op deze aarde is gekomen als zaligmaker, om zijn volk zalig te maken van hun zonden. En wie gaat Hij zalig maken? Zijn dat nou mensen die eruit springen, die beter zijn dan anderen, die heel godsdienstig zijn, die heel veel in de Bijbel lezen, die alles voor de Heere over hebben? Nee, Hij doet dat voor mensen die misdadigers zijn, die al de geboden van God overtreden hebben. En dat is nou het wonder. Er is verzoening voor vijanden. Voor zondaren heeft de Zoon van God zijn eigen leven gegeven. En voldoening Dat betekent er is betaald. Als je een rekening krijgt bij een winkel waar je wat koopt, dan kan daar voldaan onder staan. Met de handtekening van de winkeleigenaar. Voldaan. U hebt betaald. En zo is het hier ook. Christus heeft ten volle betaald. Heeft verzoening verworven. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. We hebben dat gezongen. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. Voor al de zonden van Gods volk heeft Christus voldaan. Daar richt zich het ware geloof op. Van die betaling, van die verzoening, verwachten Gods kinderen het. En niet van iets anders. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is. Een eeuwige hoge priester. Waarom staat er het woord eeuwig bij? Voor de schepping, dus in de eeuwigheid, heeft Christus zichzelf als priester aangeboden aan zijn Vader. En het gezegd. Bereid te zijn, mens te worden en in die ware menselijke natuur te betalen, te voldoen, verzoening te verwerven. En dat woordje eeuwig betekent ook dat zijn offer, dat zijn betaling altijd blijft gelden. Ook nu hij in de hemel is. Hij wijst zijn Vader op zijn betaling. En op grond van die betaling eist hij dat de zijnen bij hem zullen komen. Ik heb ze gekocht. Ik heb verzoening verworven. Ze zijn mijn eigendom. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. De eeuwige hoge priester is met ede. God de Vader heeft onder eedzwering uitgesproken dat de Zoon van God hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Daarom, jongens en meisjes, hebben we enkele verzen van Psalm 110 gezongen. Er staat immers in Psalm 110 vers 4. De Heere heeft gezworen. En het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek. De Heere heeft gezworen. Hij zal daar nooit op terugkomen. Het offer van Christus heeft eeuwig waarde. Dat offer hoeft niet herhaald te worden. Dat is een eenmalig offer geweest. Christus heeft betaald. Aan welk kruiswoord horen we dat? Aan het kruiswoord, het is volbracht. Hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Daarom is dat gedeelte voorgelezen uit het boek Genesis, waar Abraham en Melchizedek elkaar ontmoeten. En je kunt er meer van lezen in de Hebreeënbrief, het 7e hoofdstuk. Ik zou zeggen, lees dat thuis maar eens na met uw kinderen. En ga eens na, aan de hand van een uitlegger, wat dat nu allemaal betekent. We kunnen bij de behandeling van artikel 21 maar iets van zeggen. Melchizedek, koning van Salem, koning van Jeruzalem, maar ook priester van de Allerhoogste God. Niet alleen Abraham diende dus God, ook Melchizedek, koning van Salem. Er zit het woordje vrede in. De vredekoning. Dan wijst Melchizedek toch heen naar de grote vredevorst, wiens komst op aarde we binnenkort weer mogen gaan herdenken. Vredevorst. En wat Melchizedek niet kon. Vrede verdienen voor opstandelingen. Dat heeft Christus gedaan. Vrede verworven. Hij heeft de opstandigheid van al de zijnen op zich genomen. Ja, al hun zonden. Om voor al die overtredingen volkomen te betalen. Koning van Salem. En nu lezen we in de Bijbel niets over de vader en moeder van Melchizedek. Zonder vader, zonder moeder, zo staat het zelfs beschreven. Hij had natuurlijk wel een vader en moeder. Maar waarom staat dat nou niet in de Bijbel? Ook in dat opzicht wijst Melchizedek heen naar Christus. Want Christus heeft geen vader naar zijn menselijke natuur. Geboren uit de maagd Maria, door overschaduwing van de Heilige Geest. En in welk opzicht heeft Christus geen moeder? Dan gaat het over zijn goddelijke natuur. Eeuwig wordt hij voortgebracht door zijn vader. Het wijst dus heen naar Christus. En het is nu ook voorgelezen dat Melchizedek Abraham zegende. Dus Melchizedek stond boven Abraham. En ook daarin wijst Melchizedek nu heen naar Christus. Christus heeft de zegen verworven. En met zegenende handen is hij naar de hemel gevaren. Hij zegent de ambtelijke arbeid die plaatsvindt op aarde. Hij zegent Gods kinderen persoonlijk. Wat is dat toch een rijke gedachte? Niet met gebalde vuisten ten hemel gevaren. En de kerk mag zijn onder zegenende handen. En van die zegenende handen mochten de discipelen net verwachten bij de prediking van het evangelie, de prediking van die enige naam gegeven tot zaligheid. En die zegen mocht ervaren worden op Pinksterdag en ook daarna. Velen zijn er toegebracht. En ieder kind van God persoonlijk mag die zegen ondervinden. De zegen van de levendmaking. De zegen van de waarachtige bekering. De zegen van het ware geloof in Christus. De zegen van de heiligmaking. En uiteindelijk de zegen van de volkomen verlossing. Ik ben met u lieden. Al de dagen. Tot de voleinding der wereld. Melchizedek. Hij was niet alleen koning van Salem, het latere Jeruzalem, maar ook priester van de Allerhoogste God. Ook daarin wijst hij heen naar Christus, die koning is, maar ook hoge priester is, die ook profeet is. Het priesterschap van Aaron, ja, dan kwam er telkens een nieuwe hoge priester. Toen Aaron gestorven was, werd zijn zoon Eleazar hoge priester. En na hem diens zoon, en zo ging dat verder. En iedere keer opnieuw, elk jaar, moest de hoge priester binnengaan in het heilige der heiligen, om verzoening te doen voor zijn eigen zonden en voor de zonden van het volk. Christus is niet uit Aaron, niet uit de stam van Levi, maar uit de stam van Juda. Een heel ander priesterschap. Niemand voor hem is op die manier hoge priester geweest. En niemand na hem is dat geworden. Hij is immers eeuwig hoge priester. Het offer dat hij gebracht heeft is volmaakt. God de Vader heeft dat offer goedgekeurd. Wanneer? Toen Christus werd opgewekt uit het graf, toen hij ten hemel werd opgenomen, daarin klinkt de goedkeuring van de Vader door. Er is voldaan, volkomen. En dat betekent tegelijkertijd, geliefde gemeente, als zijn offer nu volkomen is, als daar nu alleen de betaling in ligt, dat er van onze kant geen enkele betaling gedaan kan worden. Dat is nou een les die de Heere leert. Maar ook een rijk evangelie klinkt daarin door. Want als ik u of jullie nou maar iets zouden moeten betalen, als we maar één zonde zouden moeten goedmaken die we gedaan hebben tegenover God, dan was het toch verloren. En daarom zo'n troost, wat doorklinkt aan het einde van artikel 21, in de wonden van Christus. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dus een mens wordt niet zalig op grond van zijn schriftonderzoek. Een mens wordt niet zalig omdat hij zoveel vreugde in zijn hart vindt, of omdat hij zoveel droefheid ondervindt in zijn binnenste. Die zaken die zijn er wel, maar die vormen geen betaling. Moeten we heel helder in zijn. Alleen het werk van Christus, alleen zijn offer, vormt de enige betaling voor al de zonden der zijnen. En zichzelven, zegt artikel 21, in onze naam voor zijn Vader gesteld heeft. Hij is de borg. Zoals Juda borg was voor Benjamin, zo is Christus borg voor zijn kerk. Dat is toch een wonder. Zichzelf in onze naam voor zijn Vader gesteld heeft. Ik zei het al. Voor zondaren. Voor mensen die van zichzelf nooit naar God zouden terugkeren. Juist voor zulke vijanden zichzelf als borg voor zijn Vader gesteld, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening. Volkomen betaling. Geen zucht van de mens, geen gebed, geen gevoelige aandoening komt als betaling in aanmerking. Alleen Christus heeft volkomen betaald. Zichzelf opofferende aan het hout des kruises, de vloekdood gestorven. Een smartelijke, pijnlijke en schandelijke dood, als betaling voor de zonden en ongerechtigheden. en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging van onze zonden. Christus, die heeft zijn bloed vergoten, opdat er reiniging zou zijn. Reiniging van zonden. Wat een rijk evangelie, geliefde gemeente. Door zijn bloedstorting is er verzoening. Verzoenend lijden. Maar ook zwaar lijden. Dat is de tweede gedachte. Gelijk de profeten hadden voorzegd, want er is geschreven, dus als we gaan lezen de profetische boeken van het Oude Testament, dan vinden we telkens heenwijzingen naar Christus. Profetieën van zijn lijden en sterven. Hoort u maar, dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de zonen Gods was. De straf. Weet u wat Luther zegt? De straf komt op hem die de vrede moest hebben. En de vrede is voor hen die gestraft zouden moeten worden. Ieder mens heeft de straf immers verdiend, het oordeel verdient. Gelooft u dat? Geloof jij dat? Ik ben een misdadiger. U bent een misdadiger. En jij bent het ook. Ja, maar ik leef toch netjes. Wat leeft er van binnen? Hoeveel kwaad hebben we al gedaan? Zijn wij geen moordenaar in ons hart? Een dief? Een sabbatschender? Een afgodendienaar? Een vuile zondaar? Dat is nou de werkelijkheid. God laat dat zien. Hij wil dat wij zien in de spiegel van zijn wet. Het is ontzettend wat je dan gaat zien. Een mismaakte zondaar. Een gruwelijke wetsovertreder. En dan krijgt het evangelie toch zo'n rijke betekenis en inhoud. De straf die ik nou verdiend heb. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Christus is in plaats van zijn kerk getreden als borg. Hij wilde al die zonden op zich nemen, al die wetsovertredingen en daarom als een misdadiger gerekend. Als een misdadiger geoordeeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij is ter slachting geleid. Als een lam. Hij heeft zich niet verzet. Had hij kunnen doen. Het was maar één wenk van zijn alvermogen, jongens en meisjes. En die bende met Judas was levend ter helle gevaren. Maar dat deed hij niet. Hij wilde zelf de helse smarten gaan doormaken. En hij gaf zich over. Gewillig. Uit liefde. Opdat misdadigers zalig gemaakt zouden worden. Hij ter slachting geleid als een lam, met de misdadigen gerekend. Ja, als je aan het kruis ging sterven, dan was je toch wel een grote misdadiger in die tijd. En Christus was met eerbied gesproken, in de ogen van God. De allergrootste misdadiger die er ooit is geweest. De zonde van Adam op hem. Van Abraham, Isaac en Jacob. Van David. Dus ook als een echtbreker gerekend. En wie is vrij in zijn gedachten, gevoelens en begeerten? Voor Petrus. Voor allen die toegebracht worden. Als we dat nou eens nagaan. Wat een zware last van zonde en schuld op hem geladen is. En dat hij die last ook op zich wilde nemen. En als de allergrootste misdadiger ooit veroordeeld wilde worden. Wat een ontzettend zwaar lijden is dat dan geweest. Woorden schieten echt tekort om dat te omschrijven. Als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Ja, Pilatus die zag het wel. Deze heeft geen kwaad gedaan. Zijn vrouw waarschuwde hem ook nog. Heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. En denk ook eens aan de woorden van Judas. Ik heb verraden. Het onschuldig bloed. En wat zegt die moordenaar? Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Geen zonde gedaan dus. En toch als een kwaaddoener veroordeeld. Meer als eens zei Pilatus, ik vind geen schuld in hem. En toch schuldig verklaard, overgegeven om gekruisigd te worden. Dan moeten we naar boven kijken, geliefde gemeente. Pontius Pilatus staat als rechter ten diepste in de dienst van God. En God is de allerhoogste rechter. En hoe ziet God de Vader nu zijn zoon? Niet als een onschuldige. Als een kwaaddoener. Als een misdadiger. Want al die zonden van al die mensen die zalig zullen worden, dus van die ontelbare scharen, op hem gelegd. Dan is het vanuit God gezien rechtvaardig dat hij veroordeeld wordt als borg. Opdat er verzoening zou zijn door zijn lijden en sterven. Zo heeft hij dan wedergegeven, zegt artikel 21, wat hij niet geroofd had. Nooit heeft Christus iets zich toegeëigend wat hem niet toekwam. Niets geroofd. Toch als een rover, een zondaar, geoordeeld. En heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Dat hoort al bij elkaar. Als je van jezelf denkt rechtvaardig te zijn, denk eens aan die fariseeën. Ja, die vonden zichzelf keurige beste mensen. Veel beter dan die tollenaren en die zondaren waar ze op neerkeken. Daar was geen plaats voor de verzoening door Christus. Geen plaats voor zijn voldoening. Ze konden immers zelf betalen. Maar ze nou zelf niks meer betalen kan, helemaal niets. Van alles geprobeerd. Maar tevergeefs. Geen vrede met God gevonden. in al datgene wat je gedaan hebt. O, dan predik we eens vrede. Door het bloed des kruises vrede. Door het werk van Christus vrede. Door de vrede van zijn die vrede wordt ook ervaren in het hart van totaal verdorven zondaren. Dat is nou het wonder. Dat is nou genade alleen. En staat er dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel. Ik heb er de vorige keer ook iets van gezegd, jongens en meisjes, weten jullie het nog? In de hof van Gethsemane. Zielsbenauwdheid. Onder de geesteling aan het kruis. Het lichaam geleden. En lichaam en ziel zijn verbonden met elkaar. Het een is immers onlosmakelijk verbonden met het ander. En daarom in lichaam en ziel geleden. Omdat wij in lichaam en ziel zondigen. Als je iemand een lelijke streek wil leveren, dan denk je daar eerst over na. En dan doe je het. Zo gaat het nou met de zonde. De ziel denkt erover na. En het lichaam bedrijft de zonde. Dus lichaam en ziel staan schuldig. En daarom zo'n wonder dat de Heer Jezus Christus lichaam en ziel heeft aangenomen. Het werd er niet opgedrongen. Hij werd er niet toe gedwongen. Uit liefde aangenomen. Uit liefde tot zijn Vader. En uit liefde tot zijn kerk. Dat is nou het rijke evangelie. Enkel liefde van de zijde van de Zoon. Eeuwige liefde. En daarin ligt de zaligheid ook verankerd. Gevoelende. De schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden. Ook wel eens gevoeld. Iets van de straf. Iets van de toren. Dat mogen belijden. Vinden we terug in de psalmen. En in de psalmen kijken we Gods kinderen in het hart. Uw doen is rein. Uw vonnis, gans rechtvaardig. Ik heb uw toren verdiend. De vloek verdiend. Want ik ben een zondaar. En dan dat rijke evangelie te mogen horen. Ik voor u. Ik de vloek weggedragen. Om zegen te verwerven. Zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds. Op de aarde aflopende. Wat een zielsbenauwdheid. En dan de Godverlatenheid aan het kruis, geliefde gemeente. Ja, we zijn zo gewend aan die kruiswoorden. Maar moeten zich dat eens indenken. In volstrekte eenzaamheid te verkeren, niets te voelen van de liefde van God, alleen maar zijn toren. En dan roept Christus het uit, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is geen wanhoopskreet. Daar klinkt toch hoop en vertrouwen in door. Hij zegt, mijn God, ook onder deze omstandigheden. Daar ligt een les in. Kijk, die verlatenheid van Christus, dat maken wij in die zin niet mee. Maar er kunnen wel moeilijke wegen zijn. En mag het dan toch gezegd worden, mijn God, toch hoop en vertrouwen op de Heere. Dat is nou het geheim van het ware geloof. in moeilijke wegen, vanuit de diepten, opzien naar boven, naar Christus, die gezeten is aan de rechterhand van God. Dat geeft hoop, dat geeft verwachting. Hij volstrekt van God verlaten in die drieurige duisternis. Opdat Gods kinderen nimmer meer van God verlaten zouden worden. Kijk, een vrouw kan haar zuigeling vergeten. Zelfs het ongeboren leven laten doden. Aangrijpend, hoest mogelijk zouden we zeggen. God vergeet de zijne nooit. Christus ook niet. En de Heilige Geest evenmin. De drie enige God gedenkt altijd aan de zijnen. En Christus sprak het in me zijn ziet. Ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Denk aan die zegen, die zegenende handen waar ik iets van zei. Onder die zegenende handen op aarde te mogen verkeren. Daar ligt nou alles in opgesloten. En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Dat heeft God uitgedacht. Christus heeft het gedaan. Is dat geen reden om de zaligmaker groot te maken, om hem te verheerlijken, om verwonderd te zijn en ook verblijd te zijn? Maria kende dat. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. En we gaan daarvoor zingen de lofzang van Maria. Het eerste vers, mijn ziel verheft Gods eer. En het derde vers, hoe heilig is zijn naam. Het eerste en derde vers van de lofzang van Maria. En zal gecollecteerd worden, de Heere zegene u en uw gaven. onze laatste gedachte vertroostend lijden. Daar lezen we van in artikel 21. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat heeft Paulus gepredikt. Dat is de eeuwen door gepredikt. Wordt ook nu gepredikt. Door zijn bloed heeft hij zich zijn kerk ten eigendom gekocht. De prijs is betaald. Helemaal. Daar ontbreekt echt niets aan, geliefde gemeente. En wat ligt daar al een rijke troost in opgesloten? Stel je nou voor dat er iets van de mens nog bij zou moeten. Dan kwam er niemand in de hemel. Dan werd er echt helemaal niemand zalig. En dat is nou het evangelie. De zaligheid is alleen en volkomen verworven door Christus. Aan zijn betaling ontbreekt nou helemaal niets. Dat heeft Paulus gepredikt. Hij dacht er eerst anders over. Maar God heeft hem alles uit handen geslagen waar hij op bouwde en vertrouwde. Om alleen te geloven in Christus. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En dan staat er nog bij. Wij achten alle dingen voor drek. Uitwerpselen. Ja, daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. Om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus onze Here. Een nul leren schrijven op alle eigen inspanningen. Een nul leren schrijven op het eigen gebedsleven. Een nul leren schrijven op bijbellezen of wat er ook is. Maar alleen als het gaat om de zaligheid, geliefde gemeente, onthoud dat goed. Want uit dankbaarheid dient er wel geleefd te worden, zoals God dat eist. Maar niet als betaling. Dat heeft Paulus geleerd, Luther geleerd. En dat leert de Heer nog. Door de onderwijzingen van zijn geest, die in al de waarheid leidt. De uitnemendheid van de kennis, de hartekennis, de bevindelijke kennis, dus de ervaringskennis, wie Jezus is voor verloren zondaren, wie Christus als hoge priester is in het volmaakte offer dat hij heeft gebracht, wie hij ook is in zijn voorbeden. Christus bidt voor al zijn onderdanen, dat hun geloof niet ophouden, de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus onze Here. En daarom staat daar terecht. We vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. Ik kan mezelf toch niet troosten met datgene wat ik voel en beleef in mijn hart. Alleen troosten met het werk van Christus, die enige en volkomen zaligmaker, als de wet je aanklaagt. Kun je daar toch geen goede werken tegenover stellen? Die schuld blijft bestaan hoor. En zelfs onze beste werken zijn onvolkomen en met zonde bevlekt. Altijd maken we nieuwe schuld. En daarom alleen maar troost in de wonden van Christus die spreken van zijn bloedstorting. Hij heeft de straf op de wetsovertreding gedragen. Hij heeft de vloek op zich genomen om zegen te verwerven. En als je geweten je aanklaagt, alleen maar troost in het bloed van Christus. Als de duivel wijst op alles wat je telkens toch weer aan zonde doet, alleen maar troost in de wonden van Christus. Ook voor de overblijvende zonde, volkomen betaald. Ook de zonden van je gebedsleven, de zonde in je kerkgang, de zonde in je gedachten, gevoelens, begeerten en verlangens, volkomen betaald. Wat een evangelie klinkt er door in het kruiswoord. Het is volbracht. Allerlei vertroosting in zijn wonden. En hebben niet van nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen. Dan alleen deze enige offerande eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dus nooit meer zondigen. Alleen door dat ene offer. In ziel en lichaam heeft Christus de toren van God gedragen, weggedragen. En de zegen voor ziel en lichaam verworven. Volmaakt. Lichaam en ziel. Zoals God het had bedoeld in paradijs. En dat kun je dan nooit meer kwijtraken. Hij is de volkomen zaligmaker. Dit is ook de oorzaak, staat er, waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus. Dat is zaligmaker. Overmits hij zijn volk zou zaligmaken van hun zonden. Hij betaalt voor de zonde. Verbreekt de heerschappij van de zonde. Neemt de onreinheid weg die veroorzaakt is door de zonde. Ja, de aanwezigheid van de zonde zal voor eeuwig tot het verleden behoren. En als we nu horen, geliefde gemeente, van zijn lijden, heeft het nou nog nooit op de knieën gebracht. Als je nou ziet hoe hij bloed heeft gezweten in de hof van Gethsemane. Heeft dat nou nog nooit tot diepe vernedering, tot een verbroken hart geleid? Wat een roepstemmen gaan eruit. Misschien vanmorgen ook wel opgewezen. Kan geen kwaad het nog een keer te doen. We zijn zo vergeetachtig, of niet? Ook in onze gemeente al heel veel roepstemmen uitgegaan. Jonger dan 34 jaar. Dat is toch ontzettend? Roepstemmen. Zullen ze eenmaal tegen ons getuigen? We zijn nog in het heden der genade. Zoekt eerst het koninkrijk van God, jong en oud. En zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Als je niet deelt in het offer van Christus, als je hem niet kent met je hart, dan lig je nog onder de toren van God. Maar het aanbod van genade komt nog tot ons. Er is verzoening in hem. Schuldige zondaars, vlucht dan tot hem. Ga dan tot hem. Zie op hem om vergeving om verzoening te mogen ontvangen. Die heeft hij verworven, we hebben het gehoord. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Ontzettend. Als we met een Judas de onschuld van Christus zouden belijden. En toch niet aan zijn voeten gevonden worden. Judas benam zichzelf het leven. Niet naar Christus toegevlucht. O geliefde gemeente. Dat zou het toch ontzettend zijn. Als dat van één van ons zou gelden. Ondanks de roepstemmen. Ondanks de lieflijke nodiging van het evangelie. Toch voortgegaan in een zondig leven. In het zoeken in de dingen van deze wereld. Jezelf bedoelen. Al verder bij God vandaan. En de Heere staat nog met wijd uitgebreide armen. Komt herwaarts tot mij allen, die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En dan staat er zo'n rijke belofte. In die 145e psalm, die we straks mogen gaan zingen, hij troost het hart. Troost. Dat schrijen tot en vlucht waarmee? Met zijn borgwerk. Daarin alleen is waar het troost te vinden. Dat ongeveinst in het midden der ellende zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Hij geeft de wens van alle die hem vrezen hun beden. Heeft hij nimmer afgewezen. Zoekt en gij zult vinden. Vinden de zaligheid. Vinden de verzoening in het bloed van Christus. Wat een vreugde, wat een verwondering, wat een aanbidding. Geef dat in het hart. Steeds meer. Hoe meer je van hem mag kennen. Hoe meer je van hem mag kennen je hart, als de zaligmaker, als de hoge priester, als de koning en als de allerhoogste profeet. Steeds meer stof om met de lofzang van Maria in te zetten. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons uw grote naam te erkennen. Wil door uw heilige geest de naprediker zijn in ons hart. Vergeef al wat zondig en gebrekvol was. Gedenk in de week die we ingaan, wat het maatschappelijke werk betreft, wat het ambtelijke werk betreft, wat de catechisaties betreft, school, in de studie, wat we ook te doen hebben, wilt gij in dat alles gedenken. Bijzonder hen, die deze week komen te staan aan het geopende graf, wilt gij sterken en troosten, zoals niemand dat kan. Wilt bewaren voor gevaren. Die er altijd zijn. Ook onze vissen van een anderen. Die op het water hun werk hebben. Als ze weer veilig terug mogen komen. Wil bovenal bewaren. Voor een onverzoend sterven. Dat smeken we. Uit genade. Om Christus wil. Amen. Zingen we het zesde vers van Psalm 145. De Heere is recht in al zijn weg en werk. En wat er verder volgt uit het zesde vers van Psalm 145. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.